Laten we met elkaar een gedeelte lezen uit Markus 15. Markus 15 en dan vers 33 tot en met 41. Nog een paar keer en dan zijn we door het boek heen. We hebben hier te maken met de kern van het evangelie. Het hart van het evangelie, zoals we dat ook wel eens noemen. Het sterven van Jezus. Vers 33 van Markus 15. En toen het zesde uur aangebroken was, kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. En op het negende uur riep Jezus met luider stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hetgeen betekent, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horende zeiden, zie, hij roept Elia. En iemand liep toe, drenkte een spons met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken. Zeggende, stil, laat ons zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. En het voorhangsel dat van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Toen de hoofdman, die tegenover hem stond, zag dat hij zo de geest gegeven had, zeide hij, waarlijk, deze mens was een zoon Gods. Er waren ook vrouwen die uit de verte toeschouwden, onder wie ook Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus, de jongere, en van Jozes, en Salome, die toen hij in Galilea was, hem volgden en hem dienden, en vele andere vrouwen die met hem opgegaan waren naar Jeruzalem. Tot zover dit stukje. Het begint hier met de duisternis van het zesde uur tot het negende uur, van 12 uur midden op de dag tot 3 uur in de namiddag werd het volkomen duister hier in Jeruzalem. Misschien wel goed om over die duisternis iets te lezen in Exodus 10. Exodus hoofdstuk 10. Daar komen we, en dat begrijpt u natuurlijk wel, midden in de plagen van Egypte, tenminste midden, aan het einde van de plagen in Egypte. En dan lezen we over de negende plaag. De negende plaag in het 22e vers. Exodus 10 vers 22. En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel. En er was gedurende 3 dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. Gedurende 3 dagen kon niemand een ander zien, nog van zijn plaats opstaan. Maar alle Israëlieten hadden licht waar zij woonden. Ja, als je daar even over nadenkt. We hebben natuurlijk in de geschiedenis van Israël al een keer dat grote wonder gezien, dat zijn pad door de Rode Zee kwam en het water bleef precies staan waar God wilde. En hier op de een of andere manier houdt de duisternis op bij de grens tussen Egypte en het land Gozen waar Israël woonde. Dus een hele duidelijke scheiding. Nou ja, ik weet wel dat ik eens een keertje samen met Helene zomers naar een hittegolf naar Noorwegen ging. En toen voeren we vanuit de kop van Denemarken naar Noorwegen. En toen voeren we zo de donkere mist in. En het is bijna ook niet meer zonnig geworden. En dat ging bijna van het een op het andere moment kwamen we in een heel bewolkt gebied. Het was nog niet donker. Maar op de een of andere manier zie je hier dat deze duisternis zo dik was, dat er staat, ze konden zelfs geen hand voor de ogen zien. Er staat zelfs hier, ze konden niet van de plaats opstaan, want dan wisten ze ook niet meer waar ze vandaan kwamen. Zo duister werd het in Egypte. Nou, ik denk op dezelfde manier kun je ook denken aan dat wat hier in Jeruzalem gebeurt. Hoe ver die duisternis zich uitgestrekt heeft, dat weet ik niet. Misschien wel, er staat hier over het hele land, misschien wel zo ver je oog kon reiken. Misschien wel iets verder. Maar ja, waarschijnlijk zal deze duisternis ook niet zomaar heel langzaam ontstaan zijn. Zoals elke avond de schemering indaalt, maar ineens, plotseling. Men heeft wel eens gezegd van nou, het is een of andere zonsverduistering geweest. Nou, als u tegen een sterrenkundige zou zeggen, een zonsverduistering, zou een sterrenkundige zeker zeggen van, dat is onmogelijk. Want op paasfeest, het paasfeest van de Joden, werd altijd gevierd terwijl het volle maan was. En als het volle maan is, kan er nooit een zonsverduistering zijn. Dus het is niet zomaar een zonsverduistering. Het is inderdaad wat de Joden gevraagd hebben, geef ons een teken uit de hemel. En we zullen geloven. Nou, hier hebben ze toch een teken uit de hemel gekregen. En ondanks dat alles geloofden ze niet. Nou, het werd duister. Waarom? Waarom gebruikt God dit teken van duisternis? Nou, misschien wel goed om daar een paar dingen over te zeggen. In de eerste plaats, God laat zien hiermee dat het volk van Israël volkomen verblind is en in duisternis leeft. Het volk van Israël leeft onder een bedekking en ze leven als het ware in duisternis. Het is donker in hun ogen, voor hun ogen. Ze zien het niet. En dat staat ook letterlijk in de Bijbel, dat Israël leeft onder een bedekking. Ze zijn blind ervoor, maar eens zal die bedekking weggenomen worden. Dat is het eerste waar ik aan moet denken als het zo donker wordt op het belangrijkste moment dat Israël het als het ware niet kan zien. Het tweede, de heer Jezus heeft het steeds over de macht der duisternis. Of over de werken der duisternis. We zien hier dat de macht der duisternis het 3 uur voor het zeggen krijgt. Het is de macht der duisternis, het is de werkende duisternis die daar zichtbaar worden, daar wat er gebeurt aan het kruis op Golgotha. Ten derde denk ik dat hier zeker iets naar voren komt, dat is dat zonde brengt altijd duisternis tevoorschijn. En we lezen hier in de Bijbel dat Jezus voor ons tot zonde gemaakt werd. In de heer Jezus werden de zonden samengevoegd van de hele wereld. En waar zonden aanwezig is, daar wordt het duister. En dat merken we in ons eigen leven ook wel eens. Als er zonde in ons leven komt, dan komt de duisternis in ons leven. Vandaar dat er in het woord van God staat, laat de zon niet ondergaan over een opwelling van toorn. Soms kun je zo boos worden, soms kun je zo in zonde leven, dat de zon ondergaat in je leven. En dan wordt het donker. En dan is het licht weg. Misschien wel heel mooi om te weten. Toen Jezus geboren werd, was het donker en werd het licht. Toen Jezus stierf, was het licht en werd het donker. Als Jezus terugkomt, wordt het eerst donker en dan wordt het licht. Want de heer Jezus is het licht. Nou, dan roept de heer Jezus in die 3 uren van vreselijke duisternis uit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nou, de heer Jezus die roept het uit, is het een vertwijfelde uitroep van de heer Jezus? Dan vraag je af dat de heer Jezus, het lijkt wel dat de heer Jezus vertwijfeld was in de hof van Gethsemane. Maar hij streed daar tegen de verzoeking van de duivel. Het lijkt wel als de heer Jezus hier zegt, waarom? In een andere vertaling staat letterlijk, waartoe leidt dit? Waartoe? Waarom hebt gij mij verlaten? Ik denk dat de Jezus in die 3 uren van diepe duisternis door God verlaten werd, wat Adam en Eva meemaakten nadat zij van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten hebben en door God verdreven werden uit het paradijs, maakte de Jezus daarmee. De Jezus werd als het ware verdreven, de Zoon van God werd verdreven uit de gemeenschap van God. En hij was gescheiden van God op dat moment. Waarom hebt gij mij verlaten? God had tegen Adam en Eva gezegd, Adam en Eva, of Adam, wanneer jij van deze boom eet, zul je sterven. Nou, Adam is gestorven op het moment dat God hem verdreef uit de Hof van Eden. Op het moment dat God en mens van elkaar gescheiden werden, is Adam gestorven. Hoewel hij 930 jaar geworden is, maar hij is van binnen gestorven. Geestelijk is hij gestorven. Ik geloof dat zonder meer dat de Heer Jezus van het zesde tot het negende uur dood was. Klinkt misschien heel gek als ik dat zeg. Hij was van het zesde tot het negende uur dood. Dat betekent, hij was die drie uren gescheiden van God. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, door God verlaten, en heeft drie uur de zonde gesmaakt, geproefd. En vandaar dat hij het uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is in eerste plaats ook een vervulling van het Oude Testament, want als u in Psalm 22 kijkt, daar zien we dat heel duidelijk terugkomen. Het is heel bijzonder om te zien hoe de Heer Jezus heel vaak rondom zijn lijden en ook zijn opstanding de psalmen citeert, ook de apostelen de psalmen citeren. Maar het is in dit stukje heel duidelijk een vervulling van de profetie. Waar David 1000 jaar voor Christus schrijft in vers 2 van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hier hangt de grote David aan het kruis. Wat David vroeger gezegd heeft, heeft David als een profeet gezegd. En heeft er Jezus later ook uitgeroepen. Hij heeft die drie uur van diepe duisternis. Ik denk wel eens, weet je, in Psalm 23 staat, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Of een dal van de schaduw des doods. Is er Jezus door het dal van diepe duisternis gegaan? Ja, weet je waarom? Er staat in de Hebreeënbrief om mee te kunnen voelen. Om met ons mee te kunnen leven, als wij door een dal van duisternis gaan. Ook als het in ons leven wel eens donker wordt, dan moet je nooit vergeten dat er één is die de diepste duisternis meegemaakt heeft. En dat was de Heer Jezus zelf. Het werd duister en de Heer Jezus heeft meegevoeld. Kan meevoelen. Hij is in alle dingen als wij verzocht geweest. En dan vind ik het zo mooi dat de Heer Jezus in die duisternis nog steeds roept. Hij zegt niet, God, God, El, lama sabachthani, dat zegt hij niet. Hij zegt, mijn God. God die hem verlaten heeft, is nog steeds zijn God. En hij blijft hem vertrouwen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, en dan zie je dat er, als we iets verder kijken in Markus 15, als de Jezus dat dan uitroept, Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan staat er in vers 35, en sommige van de omstanders dit horende. Er wordt niet meer gesproken van voorbijgangers. Want ik denk dat de voorbijgangers door die diepe duisternis allemaal tot stilstand gebracht zijn. Het zijn omstanders die dat horen. En deze omstanders, die horen hem dus roepen, Eli, Eli, lama sabachthani. Ze begrijpen hier helemaal niks van. Want dit is Hebreeuws. Nou denk je van, ja die Joden die spreken toch wel Hebreeuws. Nee, die Joden die spraken geen Hebreeuws. Die Joden die spraken Aramees. En de Hebreeuwse taal was voor hen vrijwel onbekend. Ja, Schriftgeleerden die kenden wat Hebreeuws en Farizeeërs. Maar die Hebreeuwse taal was eigenlijk onbekend onder het Joodse volk. En die dachten, nou hij roept Elia zeker. Want er staat in de Bijbel dat Elia zal komen en die zal ons bevrijden. Dus nou, dan komt Elia de Jezus bevrijden. Misschien wel leuk om dat even te zien uit het boek Handelingen. Hoe de mensen helemaal ontwend waren aan dat Hebreeuws. Als je kijkt in Handelingen 21 en... In Handelingen 21, daar wordt Paulus gevangen genomen in Jeruzalem. En dan schreeuwt de volksmenigte in Jeruzalem, in vers 36 staat dat, of vers 35, dan brengen de soldaten, de Romeinse soldaten, brengen Paulus naar de kazerne. En die kazerne is de burcht van Antonia, waar ook de Jezus terechtgesteld werd. En dan staat er in vers 35, en toen hij bij de trappen gekomen was, geschiedde het dat hij door de soldaten moest gedragen worden wegens het opdringen van de schade, want de volksmenigte volgde al schreeuwende weg met hem. Komt het bekend voor? Dat hebben ze ook over Jezus geroepen. Ze hebben mij verworpen, zegt de Jezus, zullen ook jullie verwerpen. Weg met hem. En dan staat er in vers 37, en toen Paulus de kazerne werd binnengedragen, zei hij tot de overste, mag ik u iets zeggen? En hij zeide, kent gij dan Grieks? Hij sprak hem in het Grieks aan. En toen dachten ze van, hebben we dan een verwisseling gemaakt? Was u niet die Egyptenaar? En dan staat er in vers 39, nee, ik ben een Jood uit Tarsus, burger van een welbekende stad in Cilicië. Ik vraag u verlof om tot het volk te mogen spreken. En dan staat er in vers 40. En toen hij dit toegestaan had, wenkte Paulus bovenaan de trappen. Daar zat toen Pilatus bovenaan die trappen, waar hij over Jezus recht gesproken heeft. En daar stond nu Paulus. Het volk met zijn hand wenkte hij. En toen het geheel stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse taal toe. En dan staat er in vers hoofdstuk 22, mannen, broeders en vaders, luistert naar hetgeen ik thans ter verdediging tot u ga zeggen. Toen zij nu hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich te meer stil. Dus ja, dat was heel ongewoon dat iemand hen in de Hebreeuwse taal toesprak. Toen moesten ze wel stil worden, want toen moesten ze het heel goed horen om het te kunnen begrijpen. Dat was heel ongewoon. Nou, de Jezus die sprak daar in het Hebreeuws, Eli, Eli, lama sabachthani, een hele ongewone taal in die tijd. Nou, en dan, als we dan iets verder kijken, dan zien we dat in vers 37, daar staat, en Jezus, als we weer teruggaan naar Markus 15, en Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. Nou, in de andere evangeliën staat wel wat de Jezus daar gezegd heeft. De Jezus heeft daar gezegd, het is volbracht. Het is volbracht. Ik heb daar twee stukjes onderstreept. In vers 34, daar staat, en op het negende uur riep Jezus met luider stem. En in vers 37 staat, en Jezus slaakte een luide kreet. Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, maar heb je wel eens aan een rekstok gehangen? Dan moet je eens heel hard gaan roepen als je op een rekstok hangt. Als je een minuut aan een rekstok hangt en dan eens heel hard gaan roepen. Probeer het maar eens. Denk je dat dat kan? Dat kan niet, want je hebt bijna geen lucht in je longen. Jezus die heeft hier 6 uur aan een kruis gehangen. En het is bekend dat je helemaal uit elkaar rekt. Dat er geen enkel gewricht meer in elkaar zit. Dat je longen helemaal uit elkaar gerekt en dat je bijna stikt. En dat er Jezus dan met een krachtige stem roept, Nou, dat is menselijk gesproken, is dat onmogelijk. Dat kan gewoon niet. En toch staat hier dat hij met luider stem riep. Toen dat gebeurde, staat in vers 39 trouwens. In vers 39 staat, toen de hoofdman die tegenover hem stond, zag dat hij zo de geest gaf, zei hij, dit moet wel de zoon van God zijn. Een andere evangelie zegt, dan moet hij wel de rechtvaardige zijn. Dit is zo'n wonderlijke manier van sterven, dat de Jezus vanuit een krachtige stem kon roepen, het is volbracht. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De meeste mensen, of eigenlijk alle mensen die sterven met een stem die je bijna niet meer kan horen. Maar Jezus stierf in de volle kracht van zijn bestaan. Waarom? Nou, ik denk dat Johannes 10 dat wel duidelijk maakt. In Johannes 10, vers 18. In Johannes 10, vers 18, daar lezen we dat de Heer Jezus zegt over zijn sterven. Niemand ontneemt het mij, dan heeft het over zijn leven wat hij aflegt. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen. En ik heb macht het leven weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Weet wat hier gebeurt? Als er Jezus aan het einde van zijn lijden met zo'n krachtige stem roept, het is volbracht, dan is dit een overwinningsroep. Hij roept de overwinning uit. Hij heeft overwonnen. En dat heeft deze hoofdman zo aangesproken, dat hij de eerste heiden is, de eerste heiden die aan de voet van het kruis tot geloof komt. De eerste heiden. En dat is zo wonderlijk. Hier wordt eigenlijk een lijn ingezet dat de Joden in al hun godsdienst verblind zijn en het voor hen duister geworden is, terwijl bij datzelfde kruis een Romeins soldaat tot geloof komt en de overwinningsroep van de Heer Jezus hoort. Nou, wat staat er dan? Als de Heer Jezus zijn overwinningsroep aan het kruis roept, dan staat er in vers 38 en het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. We hebben al gezien dat de hoge priester zijn kleed scheurde. Daarmee was het hoge priesterschap, het aardse hoge priesterschap, ten einde. Hier zien we dat het voorhangsel scheurt. Niet van beneden naar boven, als het ware vanuit de mens, maar van boven naar beneden door God. God zelf heeft dat voorhangsel in twee stukken gescheurd. Waarmee het de aardse tempeldienst ook voorbij is. Dat heeft de Heer heel duidelijk daarin willen laten blijken. Misschien wel goed om te zien hoe dat voorhangsel eruit zag. Twee teksten hierover, als u kijkt in Genesis hoofdstuk 3. In Genesis hoofdstuk 3 vers 24... Genesis 3, vers 24. Daar zien we het lot van de zondeval van Adam en Eva. En hij verdreef de mens en hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs. Met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaken. Hoe lang die engelen daar gestaan hebben, weet ik niet. Misschien wel tot aan de zonvloed. Is niet bekend. Maar die engelen, die cherubs, cherubijnen, die waken altijd over de heiligheid van God. En die hebben altijd een zwaard bij zich om de heiligheid van God af te schermen. Nou, deze cherubijnen of cherubs, die werden ook geborduurd op het voorhangsel. En dat kunt u lezen in Exodus 26. In Exodus 26, vers 31. Exodus 26, vers 31. Gij zult een voorhangsel maken van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweerd fijn linnen. Dat heeft te maken met hemelsblauw, met een koningskleur, met het bloed van het geslachte lam en het volkomen reine, witte, getwirnd, fijn linnen. Allemaal prachtige symboliek beelden van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dan staat er: fijn linnen met kunstig geweven cherubs zult gij het maken. Gij zult het hangen aan de vier pilaren van acaciahout met goud overtrokken, van gouden haken voorzien en vier zilveren voetstukken. En gij zult het voorhangsel onder de haken hangen en daarheen binnen het voorhangsel de ark der getuigenis brengen, zodat het voorhangsel voor u scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Zie je wat hier gebeurt? Dat voorhangsel maakt de scheiding tussen het heilige der heiligen en het heilige. Het blokkeerde de weg naar God, die in het heilige der heiligen woonde. En het leek net of de twee cherubijnen daar de weg naar het heilige der heiligen bewaakten. Maar dan geborduurd op dit voorhangsel. En dan is het toch geweldig dat op datzelfde moment die cherubijnen als het ware uit elkaar gescheurd werden en dat de weg vrij was naar God. Dit is het antwoord op Genesis hoofdstuk 3. De weg naar God werd vrijgemaakt. En vandaar dat de Hebreeënbrief, u kent het waarschijnlijk wel, Hebreeën 10 vers 19, ons heel duidelijk zegt: we hebben een nieuwe weg. We mogen ingaan tot het heiligdom, tot het heilige heilige, langs de nieuwe en levende weg door Jezus zelf. Die voor ons uitgegaan is en de weg voor ons bereid heeft. Tot slot. Dan staat er in vers 40 tot en met 41 over de vrouwen die op een afstand stonden. Ik vind het best heel interessant om altijd zo'n stukje evangelie ook te vergelijken met andere evangelieën. Bijvoorbeeld Johannes. Weet je wat daar staat? Dat ze bij het kruis stonden. Hier staat dat ze uit de verte toeschouwden. En Johannes, die zegt, stonden bij het kruis. Dat spreekt elkaar niet tegen. Ik denk inderdaad dat zij aan het begin op een afstand stonden. Dat ze daar niet te dichtbij wilden komen. Maar dat het kruis hen steeds dichter naar Jezus toegelokt heeft. En dat ze uiteindelijk, want dan zegt Jezus tegen Johannes, zie je moeder. En tegen zijn moeder, zie je zoon. Hè? Zo daar aan dat kruis. Dat ze geleidelijk steeds dichter bij dat kruis kwamen. Weet je, dat is ook zo mooi, ook voor ons, hè? Dat wij niet in de verte blijven staan, maar dat we steeds dichter naar het kruis toekomen en de stem van Jezus horen en zien wat hij te zeggen heeft. Ze waren hem gevolgd van verre, ook naar Jeruzalem. Er staat hier over drie vrouwen. Andere evangelie hebben nog wel meerdere vrouwen. Maar misschien, ja, goed om er even te noemen. De drie vrouwen die hier genoemd worden, zijn in de eerste plaats Maria van Magdalena. Nou, dat kennen we waarschijnlijk wel, hè? De vrouw die door Jezus genezen geweest is van de boze geest. Ten tweede staat er Maria, de moeder van Jacobus de Jongere en van Jozes. Een andere evangelie zegt dat dit Maria is, de moeder van Jacobus en Jozef. Wie waren Jacobus en Jozef? Jacobus de Jongere en Jozef. Nou, dat waren twee van de vier broers van Jezus die er ook bij waren. Die bekend waren onder die apostelen. Later is Judas ook nog bekend geworden. Simon weten we niet zoveel af, maar dat is een andere zoon nog van Maria geweest. Maar dit is Maria, de moeder van Jezus waarschijnlijk, die erbij stond. En als derde wordt hier genoemd Salome. En Salome is een zusje van Maria, de moeder van Jezus. Dus het waren twee zusjes, Maria en Salome. En Salome was nog weer de moeder van Johannes en Jacobus. Nou, Johannes stond er natuurlijk ook bij. Dus dat was daar zo'n mooi groepje mensen. En wat mooi dat deze mensen dit van zo dichtbij meegemaakt hebben. Maar het mooie van dat vers 41 staat zo, en daar wil ik dan mee eindigen. Daar staat, hem volgde, hè, toen ze uit Galilea was, hem volgde en hem diende met vele andere vrouwen die met hem opgegaan waren naar Jeruzalem. Er waren heel veel mannen, maar ook heel veel vrouwen die met Jezus opgingen, hem volgden. En daar staat er, en zij dienden hem met datgene wat zij bezaten. Nou, ik hoop dat wij dat ook op zullen pakken, dat wij hem ook zullen volgen en hem ook, ja, dat we niet op een afstand blijven staan, maar dat we dat kruis ook echt tot ons door laten dringen en dat we hem mogen dienen met dat wat hij ons ook toevertrouwd heeft.